Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, hartelijk welkom. Kom er maar bij zitten op onze Rots in de Branding. En vandaag wou ik het wat ontspannend houden en niet te zwaar. En daarom ben ik terug gaan bladeren in de homilieën van Paus Franciscus, die hij elke morgen geeft tijdens de heilige mis in het Santa Marta huis. Nu, ik wou toch ook even tussendoor de gemeenschap Maranatha bedanken voor hun bijna dagelijkse vertalingen naar het Nederlands. En ik gooi er veel muziek tussen. Min of meer wat passend met de tekst, ik zal toch mijn best doen. En waarom niet beginnen met een klein, eenvoudig liedje, een klein briefje.
Voor hen die mij lief zijn en die met mij leven, wil ik een brief zijn door Christus geschreven, dat wie hem zal lezen, de woorden vertrouwt en zeker zal weten dat God van hem houdt. Met al wat mij lief is, mijn lust en mijn leven, wil ik een brief zijn door Christus geschreven, dat wie met mij omgaat geen twijfel meer heeft, maar zeker zal weten wat God om hem geeft.
Maar eerst viel me een artikel op van het persagentschap Zenit. Op 16 juni 2014 werd een ronde tafel georganiseerd op de zetel van het jezuïtentijdschrift Civilta Cattolica, rond het boek van hun directeur, pater Antonio Spadaro. Paus Franciscus, de waarheid is een ontmoeting. Homilies in Santa Marta. In het Italiaans, gepubliceerd door uitgeverij Rizzoli. En naast Monica Maggioni, directeur van de televisiezender Rai News, en pater Federico Lombardi, persdirecteur van de Heilige Stoel, was ook aanwezig Pietro Grasso, voorzitter van de Italiaanse Senaat. Deze laatste spreekt van de vier kenmerken van de homilieën van de paus. Voor eerst de stijl. De paus houdt van samenhangende, snijdende, wezenlijke uitspraken. Hij voelt de noodzaak aan van te communiceren, begrepen te zijn, zijn toehoorders door elkaar te schudden. En hij gaat tot de kern van de kwestie en brengt aan de oppervlakte wat diep zit. Zijn boodschap is duidelijk en sterk. Laat ons de godsdienstige principes en waarden niet alleen in het gebed en de contemplatie beoefenen. Laten wij het in het dagelijks leven een stijl beoefenen gebaseerd op onthaal, vertrouwen, hoop en solidariteit. Het tweede aspect die Pietro Grasso vernoemde is de toevlucht van onze paus tot symbolen, tot beelden, die een ongelooflijke symbolische kracht hebben. Een taal die aangepast is aan de huidige, visuele wereld van de verbeelding. Derde aspect. De paus kiest onderwerpen die zeer actueel zijn, zoals schoonheid, goedheid, waarheid, rechtvaardigheid. Dit in tegenstelling tot de maffia. Maar ook vrede, dialoog, tederheid, barmhartigheid, aandacht voor de lijdende en arme mensheid. En dit tegenover de wegwerpcultuur. En tenslotte een laatste aspect die Pietro Grasso vermeldde is de lichamelijkheid van de taal waarbij deze paus spreekt. Dus niet alleen via het woord, maar ook door gebaren en met een grote openheid en onthaal. Paus Franciscus is een paus die mensen raakt, liefkoost, zich neerbuigt en omhelst. En deze voorzitter van de Italiaanse Senaat vervolgde en durfde zeggen: politiekers hebben een gesloten taal, vol retoriek, met lege slogans die niet doen openbloeien, die naar zichzelf verwijzen en uiteindelijk van de mensen verwijderen. Daarentegen begrijpen de mensen onmiddellijk de kern van de redenering van deze paus. Tot zover Pietro Grasso, voorzitter van de Italiaanse Senaat. En ik vlieg er weer in met een lied. Overal op de wereld schijnt de zon en het leven ontwaakt door uw stralen. Overal zoeken mensen naar liefde en ze geloven en hopen voor zichzelf en voor de wereld. Daar gaan we. En beste vrienden, nu start ik met de homilieën zelf. Hebt ge problemen? Vraag Jezus voor u te bidden. Dit was de sloganzin van deze homilie. De paus gaf commentaar bij het evangelie van deze dag waar Jezus met de Vader spreekt en hem zegt: ik bid voor hen. Dus Jezus bidt voor ons, hij bidt voor de kerk, legde de paus uit. Wij moeten aan deze waarheid, aan deze werkelijkheid denken. Op dit ogenblik bidt Jezus voor mij. Ik kan doorgaan in het leven, want ik heb een advocaat die mij verdedigt als ik schuldig ben en zondig, een goede advocaat van de verdediging. Wij moeten vertrouwen hebben. We moeten zeker zijn dat Jezus op dit ogenblik bij de Vader voor ons, voor ieder van elk, ten beste spreekt. Maar vandaag toont Jezus aan de Vader zijn wonden en hij bidt met zijn wonden. Het is alsof Jezus tot de Vader zegt, dat is de prijs voor hen. Help hen, bescherm hen, het zijn uw kinderen die ik gered heb met deze wonden. Anders zou men niet kunnen begrijpen, vervolgde paus Franciscus, waarom Jezus na de verrijzenis dat verheerlijkt lichaam heeft. Heel mooi, zonder littekens van de geesteling, maar wel getekend met de wonden, met de 5 wonden. Waarom heeft Jezus deze wonden willen meenemen naar de hemel? Wel om voor ons te bidden. Wie in de parochie, in het gezin, noden, problemen heeft, moet aan Jezus vragen voor hem te bidden. En de paus stelt een smeekgebed voor die we kunnen bidden. Jezus, bid voor mij. Toon uw wonden aan de Vader, die ook de mijne zijn. Het zijn de wonden van mijn zonden. Het zijn de wonden van het probleem dat ik nu heb.
You seem so far away, 1,000,000 miles or more, it feels today. And though I haven't lost my faith, I must confess right now that it's hard for me to pray. But I don't know what to say. I don't know where to start, but as you give the grace, with all that's in my heart, I will sing, yes, I will pray, even in my darkest time, through the sorrow and the pain, I will sing. My hands to honor you, because your word is true, I will sing. Lord, it's hard for me to see all the thoughts and plans you have for me. Yes, it is. I will put my trust in you, knowing that you died to set me free. Oh, thank God you did. But I don't know what to say, and I don't know where to start. But as you give the grace, with all that's in my heart, I will sing. Sorrow and the pain, I will sing, yes I will, I praise, lift my hands to honor you, because your word is true,
sing it again,
I will sing,
oh we sing to you tonight, sing to you, Lord, tonight. Hallelujah. We sing to you, Lord. Oh, we lift our voices and sing. We worship. Sing, we sing. Oh, we worship you, Lord God. Oh, thank you, Lord God. I will sing. Oh, yes, I will. I will sing.
En dat was Don Moon met I Will Sing. En ik herneem even het gebed die de paus voorstelde te bidden bij zorgen en leed. Jezus, bid voor mij. Toon uw wonden aan de Vader die ook de mijne zijn. Het zijn de wonden van mijn zonden, het zijn de wonden van het probleem dat ik nu heb. De volgende homilie die ik vond sluit daar eigenlijk mooi bij aan. Wanneer een christen in duisternis zit, is hij geroepen een acte van geloof te stellen. Ik weet, Heer, dat deze droefheid in vreugde zal omslaan. Ik weet niet hoe, maar ik geloof. Zo luidt de aanmoediging van Paus Franciscus tijdens een heilige mis van 30 mei in Santa Marta. In de eerste lezing, Handelingen hoofdstuk 18, vers 9 en volgende, wordt Paulus door de Heer in een visioen gerustgesteld. Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Ik ben met u en niemand zal u aanraken om u kwaad te doen. Een beetje bang zijn, zegt de paus, dat overkomt iedereen in het leven. En dan stelt men zich de vraag of het niet beter zou zijn de lat wat lager te leggen, uit angst een beetje minder christen te zijn en een compromis te sluiten met de wereld. In het evangelie van die dag, Johannes hoofdstuk 16, vers 20 en volgende, zegt Jezus tot de christenen: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, gij zult wenen en weeklagen, terwijl de wereld zich zal verheugen. Maar ook daar zegt Jezus, wees niet bevreesd. En de paus verkondigde verder, het christenleven is niet altijd een feest. Er wordt geweend, dikwijls geweend. Als je ziek bent, een probleem hebt met uw zoon, dochter, vrouw of man, of wanneer je ziet dat uw salaris ontoereikend is tot het einde van de maand en je hebt een ziek kind. Wanneer je ziet dat je de huur niet kunt betalen en je huis moet verlaten. We hebben veel problemen, veel. Maar de paus benadrukt wat de ergste droefheid is. Namelijk de droefheid van wie een verkeerde weg inslaat. Droefheid over diegene die de wereldse vreugde en blijdschap, namelijk deze van de zonde, koopt. Dit is een verkeerde blijdschap. Dit is een droefheid. Het schept leegte in de mens. En de paus vervolgde: echte christelijke vreugde daarentegen is vreugde met hoop, vreugde in wording. Op het ogenblik van de beproeving ziet men dat niet. Het is een vreugde die door de beproevingen, zelfs door de beproevingen van elke dag, uitgezuiverd worden. Maar zo zal uw droefheid omslaan in vreugde. Die droefheid, die duisternis, is een oproep om een acte van geloof te stellen. En onze paus stelde weer een voorbeeld van gebed voor. Je kan alzo bidden, zei hij. Ik weet, Heer, dat deze droefheid in vreugde zal omslaan. Ik weet niet hoe, maar ik geloof. Maar het is moeilijk, vervolgde hij. tegen een zieke die veel lijdt, te zeggen, moed, morgen zult ge in vreugde verkeren. Nee, zo gaat dat niet. Men moet het laten aanvoelen zoals Jezus deed, met het voorbeeld van een vrouw die gaat baren. Tijdens de bevalling lijdt de vrouw. Maar eens ze haar kind gebaard heeft, is ze haar pijn vergeten. Dan blijft alleen de vreugde, een vreugde van Jezus, een gezuiverde vreugde. En dat is een vreugde die blijft. En het teken van deze hoopvolle vreugde is de vrede. En Paus Franciscus gaat verder met de vraag: hoeveel zieken die aan het einde van hun leven zijn en pijn hebben, kennen toch vrede in hun ziel? Als ge de vrede hebt, hebt ge het zaad van de vreugde die nadien komt. En tot besluit riep de paus op om bij lijden moedig te zijn en te denken aan wat daarna komt. De Heer komt nadien, de vreugde komt, na de duisternis de zon komt. We gaan terug wat verpozen met een mooi stukje muziek, een speciale versie van de Ode aan de Vreugde. En jullie mogen kiezen, ofwel zet je de knop van de radio hoger, of dan zet je hem wat lager. Zo, beste vrienden luisteraars, ik stel voor te blijven rond het thema van de vreugde. Hoe kan dat anders na zo'n stukje muziek waarover onze paus het heel graag heeft? Niet voor niets noemt zijn eerste encycliek de vreugde van het evangelie. En alzo vermeldt de volgende homilie: de vreugde is de thermometer van de goede gezondheid van een christen. De paus mediteerde over drie sleutelwoorden van Christus in de tijd tussen zijn verrijzenis en hemelvaart: vrede, liefde en vreugde. Vreugde is het teken van de christen, het zegel van de christen. Zodanig dat een christen zonder vreugde geen christen is, ofwel ziek is, niet in goede gezondheid verkeert, verklaarde hij. De christelijke gezondheid meet zich aan de vreugde. En hij hernam een uitdrukking die hij reeds gebruikt had. Ooit zei ik dat christenen geen gezicht als azijn mogen hebben. En ik zeg het opnieuw. Anders is de ziel het ook en dat is lelijk. En de paus gaat nog verder. Deze vreugde van de christen ervaart men zelfs bij lijden, beproevingen en vervolging. En dit zoals de eerste martelaren die naar hun martelaarschap gingen, zoals naar een bruiloft. En dan stelt de paus ons de vraag: wie geeft deze vreugde? De Heilige Geest, antwoordde hij zelf. En hij bemerkte: hoe velen onder u bidden tot de Heilige Geest. Hij is de grote vergetene in ons leven. De Heilige Geest is de gave die vrede geeft. Hij leert liefhebben en vervult ons met vreugde. Het is een vrede die niet van de wereld is, maar van Hem en voor altijd. En paus Franciscus besloot: mogen de Heer ons deze genade geven, de Heilige Geest altijd in ons te bewaren. Deze Geest die leert liefhebben, die met vreugde vervult en in de vrede bewaart. En alzo verklaarde hij dus heel mooi: de vreugde is de thermometer van de goede gezondheid van een christen. Beste vrienden, vrede is een mooi woord. Of het hier op deze aarde ooit volkomen zal lukken of niet, wij geloven alleszins als christen op de eerste plaats dat de Heilige Geest de vrede in ons eigen hart kan leggen, ondanks dus de pijnen, verdriet, zorgen en oorlog, en dat voor ons een hemelse vrede klaar ligt. Alle mensen van goede wil streven naar vrede. Morgen zal het vrede zijn, zingt ons Marco Borsato.
Kapotgeschoten straten, zonder vader, zonder land. Loop je hulpeloos verlaten, aan je moeders warme hand. Als een schaap tussen de wolven, naar bestemming onbekend. En niemand ziet hoe klein je bent. Niemand ziet hoe klein je bent. Na de winter komt de lente, wordt de grijze lucht weer blauw. Maar al ben je uit de oorlog, gaat de oorlog ooit uit jou. Mooie ogen zijn vergiftigd, zijn aan het geweld gewend. En niemand ziet hoe klein je bent. Niemand ziet hoe klein je bent.
En ik laat onze paus nog wat dieper inwerken over de vreugde en de vrede die samengaan met het volgen van de Heilige Geest in ons. Op een andere morgen verklaarde hij: de vrede van Jezus is een definitieve vrede die niemand kan wegnemen. Dit geeft de enige onoverwinnelijke vreugde. Het is naar aanleiding van het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 14, vers 27 en volgende, waar Jezus tot zijn leerlingen zegt: mijn vrede geef ik u. Het is mijn vrede die ik u geef. En ontvang de Heilige Geest. Dus dat betekent: de vrede van Jezus is een persoon, de Heilige Geest. Deze vrede wordt ontvangen, zoals een kind een geschenk ontvangt, onvoorwaardelijk, met open hart. En wanneer de Heilige Geest in het hart van de mens is, kan niemand deze vrede wegnemen. Niemand. Het is een definitieve vrede. En ik citeer verder: en als u zich daarvan bewust bent, is uw hart niet verontrust. U bent zeker, ook in de vele beproevingen van ieder leven. De aanwezigheid van de Heilige Geest maakt het hart vredig. Niet zoals onder een anesthesie, maar bewust in vrede. Maar de paus verwijst ook dat het een opdracht inhoudt wanneer hij zegt: het is de taak van de christen deze vrede te behoeden. Dus de Heilige Geest, zegt hij, moet beschermd worden zonder gekooid te zijn. En deze vrede is heel verschillend van de vrede die de wereld geeft. De wereld geeft een beetje oppervlakkige vrede. Zij geeft een zekere rust, een zekere vreugde, maar slechts tot op een zeker niveau. En alzo geeft de paus als voorbeeld de wereldse vrede van de rijkdom. Ik ben in vrede, omdat alles in mijn leven geregeld is. Ik moet me over niets zorgen maken. Maar Jezus waarschuwt, zegt de paus, want er zijn dieven, en dieven kunnen uw rijkdom stelen. De vrede van het geld is niet definitief. Metaal roest. Een inzinking van de beurs en al het geld is verloren. Of de paus neemt een ander voorbeeld, de wereldse vrede door macht te bezitten. Maar ook dat functioneert niet. Er volstaat een staatsgreep en ze is weg. Zoals bij de vrede bij koning Herodes. Deze vrede verdween onmiddellijk, toen de wijzen hem zeiden dat de koning van Israël geboren was. Het was een vrede van zelfingenomenheid. Een vrede volgens de stand van zaken. En vandaag wordt ge gewaardeerd, zegt de paus, en morgen beledigd. En hij geeft als voorbeeld Jezus tussen Palmzondag en Goede Vrijdag. Beste vrienden, ik stel voor weer te verpozen met een lied. Dromen van een mooie wereld mogen we allemaal. Ik heb een droom, een lied om te zingen, om me te helpen met alles om te gaan. Ik geloof in de engelen, en ik weet dat als mijn tijd gekomen is, ik de stroom zal oversteken. Ik heb een droom.
Song to sing. me cope with anything. If you see the wonder of the fairy tale, you can take the future, even if you fail.
En dat was Westlife met I Have a Dream. In een andere homilie waarschuwde de paus ons dat het volgen van de Heilige Geest, die de bron is van onze vreugde en constante innerlijke vrede, ondanks beproevingen, ziekte tegenslagen, ook een bewuste keuze veronderstelt in ons leven. De paus doet opmerken dat de lezingen van deze dag twee mensengroepen tonen. Zij die volgzaam zijn aan de Heilige Geest en daardoor gekenmerkt zijn door hun creativiteit en vreugde. En zij die de Heilige Geest weerstaan. Bij deze laatsten geen vreugde, maar een versteend hart en veel ernst. Daar gaat het, er te ernstig aan toe. En daar is de Heilige Geest niet, waarschuwt de paus. In de eerste lezing zijn de leerlingen, Handelingen hoofdstuk 11, vers 19 en volgende, omwille van vervolgingen, verspreid tot in Fenicië, Cyprus en Antiochië. Zij verkondigden het evangelie eerst uitsluitend aan de Joden, daarna ook aan de Grieken. Door de Heilige Geest geleid, openden zij beetje bij beetje de deuren voor de Grieken, voor de heidenen en voor iedereen. Zij lieten zich dragen door de Heilige Geest. Zij behoren tot de eerste groep met creativiteit en vreugde. En ik citeer de paus verder. Soms zet de Heilige Geest ons aan tot sterke dingen. En hij haalt twee voorbeelden uit deze handelingen. De Heilige Geest die Filippus aanzet om de Ethiopische hofbeambte te dopen. Of de Heilige Geest die Petrus aanspoort om Cornelius, een Romeins honderdman, te dopen. Maar andere keren gaat de Heilige Geest zachtjes te werk. En het is een verdienste zich te laten dragen, geen weerstand te bieden en volgzaam te zijn. Ook vandaag, benadrukt de paus, is de Heilige Geest werkzaam in de kerk, in ons leven. In zijn nuchterheid haalt Franciscus een opmerking naar boven. U zou me kunnen zeggen, maar ik heb die Heilige Geest nooit gezien. Maar let op wat er gebeurt, zegt de paus. Wat u voor de Geest komt, wat in uw hart opkomt, zijn het goede dingen? Dan is het de Heilige Geest die u uitnodigt om die weg in te slaan. En dan slaat de paus over naar de tweede groep. Die noemt hij de intellectuelen, die de Heilige Geest weerstaan. En dit naar aanleiding van de evangelielezing Johannes, hoofdstuk 10, vers 22 en volgende. Ik neem toch even die lezing. Jezus bevindt zich dus in de tempel. Daar kwamen de Joden om hem heen staan. En ze vroegen hem, hoe lang houdt u ons nog in het onzekere? Als u de Messias bent, zeg het ons dan ronduit. Jezus antwoordde, dat heb ik u al gezegd, maar u gelooft het niet, omdat u niet bij mijn schapen hoort. En toen wilde men Jezus stenigen. En ik citeer nu weer verder de paus. Ze hielden niet op over dezelfde dingen in het rond te draaien, omdat zij geloofden dat godsdienst alleen een kwestie is van teksten en van wetten. Volgens hen dient men enkel de geboden te onderhouden, niets meer. Zij dachten er niet aan dat de Heilige Geest kan bestaan. Het zijn diegenen die weerstand bieden aan de Heilige Geest, diegenen die deuren sluiten. Alles zat in hun hoofd, maar zonder hart, zonder liefde, zonder schoonheid. Ze willen alleen maar uitleg. Maar als je hun dan de uitleg geeft, zijn ze nog niet overtuigd. Dan stellen ze een andere vraag en draaien in het rond. Zij openen hun hart niet voor de Heilige Geest. Ze zijn hoogmoedig, ze denken alles te weten. Je kunt een dode voor hun ogen opwekken en ze zullen nog niet geloven. En de paus verklaarde verder. Ge gelooft niet, omdat ge niet tot mijn schapen behoort, antwoordde Jezus hen. Zij zijn niet van het volk van Israël. Zij hebben het volk verlaten. Zij bevinden zich bij de aristocratie van de rede. En alzo besluit de paus. Het geloof komt echter door u te bevinden midden het volk, dus door in de kerk te zijn, geholpen door de sacramenten, door de broeders, door de samenkomst. Vragen wij de genade van volgzaamheid en dat de Heilige Geest ons verdedigt tegen de slechte geest van zelfvoldaanheid, hoogmoed, trots van een gesloten hart. En het is weer tijd voor een mooi lied. Als een klein kind met stralende ogen, die in de verte de vogels ziet vliegen, of zoals de blauwe vogel ziet hoe mooi de aarde is. Wit is de onschuld, maar zwart de ellende, de oorlog. Maar het land van de liefde kent geen grenzen voor hen die een kinderhart hebben.
Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc. Blanc l'innocent, le sang du poète qui en chantant invente l'amour pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour. Jour d'une vie où l'aube se lève pour réveiller la ville aux yeux lourds, où les matins effaillent les rêves pour nous donner un monde d'amour. Au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, nous trouverons ce monde d'amour. L'amour c'est toi, l'amour c'est moi, l'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi, l'oiseau.
En dat was Marie Myriam met L'oiseau et l'enfant. En we hebben nog even tijd. Het volstaat dus niet om ons te beperken tot enkel het onderhouden van de geboden en om het geloof theoretisch goed te kennen. Want dan zit alles enkel in het hoofd en worden we christenen die veel te ernstig rondlopen zonder veel vreugde. Het geloof is dus geen loutere kwestie van intelligentie. Je moet je dus ook laten leiden door de Heilige Geest. En alzo vond ik als slot voor vandaag een aanvullende homilie. Om christen te zijn heb je geen diploma nodig, wel de Heilige Geest. En ik citeer verder onze paus. 5 diploma's in de theologie volstaan niet als een gelovige ook de Heilige Geest niet heeft. En het was het evangelie van de dag waar het volk door Jezus onderricht getroffen is, omdat zijn woord gezag heeft. Lucas hoofdstuk 4, vers 31. Jezus, vertelde de paus, was geen gewone prediker, omdat zijn gezag van de bijzondere zalving van de Heilige Geest komt. Zoals Paulus vermeldt in de eerste lezing, we spreken niet met woorden ontleend aan menselijke wijsheid, maar onderricht door de Geest. De verkondiging van Paulus aldus de paus is niet het gevolg van een cursus aan Lateranen of Gregoriana, maar van het onderricht door de Heilige Geest. Zonder Heilige Geest zult ge misschien een groot theoloog zijn, maar je bent daardoor nog geen christen. En men ziet dikwijls parochianen van kleine, gewone dorpen, die misschien niet gestudeerd hebben, maar die over die dingen beter spreken dan een theoloog. Waarom? Omdat zij de geest van Christus hebben. En tot besluit nodigde de paus ons uit de genade van de christelijke identiteit te vragen. Geef ons uw geest, geef ons uw manier van denken, voelen, spreken. Heer, geef ons de zalving van de Heilige Geest. Zo, beste vrienden, daarmee sluit ik deze meer ontspannende, vreugdevolle uitzending met veel muziek af voor vandaag. Wat de paus verkondigt is eenvoudig, maar toch raak. En hebt u alles goed verstaan, dan betekent dit dat u gerust mag zijn en u zich op de weg bevindt zoals de Heilige Geest het graag heeft. Hebt u niet alles goed verstaan, ja, dan kan het ook aan mij liggen en ik zal nog beter de Heilige Geest aanroepen om het nog beter weer te geven. Nu, we moeten allemaal opletten dat we in onze evangelisatie zeker de lach en de vreugde behouden. Zonder deze kenmerken kan je alles verkondigen wat je wilt, maar zal het geen vruchten voortbrengen. Beste luisteraars, we spreken af. Zelfde dag, zelfde uur, volgende week, voor een nieuwe afspraak op onze stevige rots. En als uitsmijter horen jullie Adamo met Inshallah, een oproep tot vrede in een gebied waar het maar niet lukt. Dank voor het luisteren.
J'ai vu l'Orient dans son écrin, avec la lune pour bannière, et je comptais en un quatrain chanter au monde sa lumière. Mais quand j'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher, j'ai entendu un requiem quand sur lui je me suis penché. Ne vois-tu pas, humble chapelle, toi qui murmures paix sur la terre, que les oiseaux cachent de leurs ailes ces lettres de feu, danger, frontière. Le chemin mène à la fontaine, tu voudrais bien remplir ton seau. Arrête-toi, Marie-Madeleine, pour ton corps ne vaut pas l'eau. Inch'Allah, Inch'Allah. Son ombre, sa tendre épouse, son amie, qui repose sur les décombres, prisonnière en terre ennemie. Sur une épine de barbelé, le papillon guette la rose. Les gens sont si cervelés qu'ils me répudieront si j'ose. Dieu de l'enfer ou Dieu du ciel, toi qui te trouves où bon te semble, sur cette terre d'Israël, il y a des enfants qui te rendent. Inshallah, 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 Inshallah.
âme tombe sous l'orage. Demain le sang sera lavé. La route est faite de courage, une femme pour un pavé. Mais oui, j'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher. J'entends toujours ce requiem lorsque sur lui je suis penché. Requiem pour 6 millions d'âmes qui n'ont pas leur mausolée de marbre et qui, malgré le sable infâme, ont fait pousser 6 millions.